woord luisteren wat u dan iemand zal spreken. We willen zeggen, we houden van uw woord. We willen ontvangen wat u wilt spreken, Heer. Spreek, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. We gaan met elkaar lezen uit Psalm 16. Ja, ik hoorde van Arenda dat de opwekking kwam. Dus ik dacht, nou dan gaan we natuurlijk iets uit de psalmen lezen. Dan gaat het over aanbidding. Ik hou sowieso van de psalmen, ze zijn altijd actueel. In elke fase van het leven hebben ze je wat te vertellen. Laten ze je zien hoe de grote mannen van God door alle seizoenen van het leven God aanbeden hebben. En ook in je eigen leven komen ze elke keer weer opnieuw van pas. Al rijd ik met mijn diesel door de pompstraat, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mijn ziel. We gaan met elkaar lezen, Psalm 16. Behoed mij God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik zo lief had, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg van het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Psalm 16. Een psalm geschreven door David. Ik weet niet of je wel eens in Aziatische landen bent geweest. India, Maleisië, Indonesië. Maar als je in een land als India komt, dan merk je dat alles in het teken staat van de goden. Ik ben in een gebied in India geweest waar Ganesha, de olifantgod, heel veel vereerd werd. En je kwam tegen in de bus. Je kwam hem tegen in hotelkamers. Je kwam hem tegen op straat. Ik zag de plekken waar die beeldjes gemaakt werden. En eigenlijk zie je dat zo'n heel volk eigenlijk onder de invloed leeft van zo'n god. En als christen is dat een hele vreemde gewaarwording om daar dan rond te lopen. Ik denk dat dat gevoel dat ik had toen ik in India was, dat David hetzelfde had toen hij bij de Filistijnen leefde. Toen hij noodgedwongen onder de Moabieten woonde. En want David is op de vlucht geweest voor Saul. En hij heeft asiel moeten vragen bij de Moabieten, voor zijn ouders. Hij heeft zelf bij de Filistijnen moeten leven, noodgedwongen. En daar hadden ze hele andere goden dan de God van Israël. Daar hadden ze Dagon, de vissengod met een vissenhoofd, die verantwoordelijk was voor de voorspoed van de Filistijnen. En Baal, de god van de vruchtbaarheid. En Chemos, de god van de Moabieten, die zelfs kindoffers vroeg. Een god die het volk zou beschermen. En David is daar geweest. En David heeft die imposante tempels gezien. En David heeft die beelden gezien. En heeft gezien wat voor invloed die goden hebben op die volkeren. En hij walgt daarvan. En David zei, ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. En dan zegt hij iets waar een beetje verwarring over is. Vers 3 en vers 4. Want het lijkt, als je het leest, alsof David het heeft tegen die goden en tegen die machten. Maar als je de tekst er even bij pakt en je zoomt in op het Hebreeuws, dan wordt er voor goden kedushim gebruikt, heiligen. En het woord machten kan je ook vertalen met excellent ones, de aanzienlijke. Dus waarschijnlijk heeft David het niet tegen goden, maar tegen de leiders van zijn volk. De heiligen in wie hij vreugde vindt. En dan vervolgens lijkt het erop, als je de NBV leest, dat David eigenlijk zegt van, ik heb die goden vereerd, maar ik moet er niks meer van hebben. Maar zo stellig staat het niet in het Hebreeuws. En de HSV, de herziene statenvertaling, heeft de tekst heel anders vertaald. Nou ben ik geen taalexpert, maar ik geloof wel dat het ook belangrijk is om te kijken naar, past hetgeen wat we lezen bij wat we weten van David, van zijn leven, van zijn hart en van zijn karakter. En als je dan herziene statenvertaling erbij pakt, als het goed is, komt hij op het scherm. En anders moet ik hem er even zelf bij pakken. Hij is er. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Het is meer een proclamatie van David. Want Psalm 16 is een liefdesverklaring aan de God van Israël. En tegelijkertijd een oorlogsverklaring aan de andere goden. Want als je de God van Israël aanbidt, dan is dat tegelijkertijd een oorlogsverklaring aan alle andere goden waar je nee tegen zegt. En dat is wat David doet. En hij zegt, en ik kan me voorstellen dat hij dat ook met zijn eigen ogen heeft gezien. Hij zegt, groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Nou, voor het woordje leed staat et sevet, en dat betekent ook groot wordt de wond. En hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor de zweren van Job. Dus probeer dat even in te denken. Groot en groter wordt de wond van degene die andere goden vereren. Hier ontmaskert David wat andere goden doen. Ze willen geschenken. Ze willen aanbeden worden. En ze beloven je van alles en nog wat. Maar op het moment dat je in hun netten verstrikt raakt, vergroten ze je wonden. Maken ze het alleen maar erger. Ze beloven je genezing. Je gaat naar ze toe, je brengt ze geschenken en je wordt er alleen maar zieker van. Ze beloven je bescherming, maar je wordt overgeleverd aan je angsten. Ze beloven je voorspoed, maar je wordt gewoon beroofd waar je bij staat. Weet je waar je die goden mee kunt vergelijken? En natuurlijk, de Bijbel laat ons ook zien dat er een hele duistere wereld achter zit. Maar eigenlijk kun je die goden vergelijken met foute mannen. Foute mannen van die loesje figuren die met allemaal mooie beloftes komen, maar uiteindelijk op de verkeerde dingen uit zijn. Uiteindelijk gebruik van je willen maken. En het zijn die mannen waarvan je moeder heeft gezegd, blijf uit hun buurt. Ga er niet mee om. Pas op voor ze. Ga hun tempels niet binnen. Breng daar geen offers. Want je wonden worden daardoor alleen maar groter. En als waarschuwing schrijft David dat aan de leiders van Israël. Blijf uit de buurt van afgoderij. En hij zegt over zichzelf, ik zal ze geen enkele offer brengen. Waarom zou ik? Ik heb de Heer. En niets gaat boven hem. Ik verwacht mijn geluk helemaal van hem. En in de Bijbel wordt onze relatie met God ook wel vergeleken tussen die van een bruidegom en zijn bruid. Israël wordt vergeleken met een bruid. Gemeente wordt vergeleken met een bruid. En God is onze bruidegom. Maar als God onze bruidegom is en wij zijn zijn bruid, wie zijn dan al die andere goden? Dat zijn allemaal loesje figuren die ons proberen te verleiden en onze aandacht, onze toewijding, onze liefde van God en voor God proberen te roven. In 2 Korinthe 11 schrijft Paulus aan de gemeente dat hij ze eigenlijk als een kuise bruid, zo schrijft hij dat, wil uithuwelijken aan Christus. Dus je moet je voorstellen, we zijn verloofd met Christus. En als je verloofd bent, als je een relatie hebt, dan is het zo belangrijk dat je eigenlijk aan die ene toegewijd bent. Daar gaat Psalm 16 over. En David kan zich eigenlijk niet voorstellen dat je met iemand anders zou gaan als je de Heer hebt. Waarom zou ik? Niemand gaat u te boven. Waarom zou je op een dating app gaan als je verloofd bent? Als je vol voor die ander gaat en gek op die ander bent, dan is die ander genoeg voor jou. Er schiet me even iets te binnen trouwens. Over verloven en toegewijd zijn aan Christus. Ik heb dit ooit een keer verteld. Vlak nadat ik getrouwd was. Dat is nu 15 jaar geleden. In een kerk. En toen heb ik verteld dat vlak voordat wij gingen trouwen. Ik was verloofd met Jessica. En ik ging met een vriend een soort laatste vrijgezellenreis maken. Ging naar Rusland. Kan ik je nu niet meer aanbevelen. Ik ging naar Moskou. Maar ik was al helemaal bezig met ik ga met Jessica trouwen. Oké, ik lag dan op die hotelkamer met die vriend. Maar ik kon eigenlijk niet wachten tot ik met Jessica op een hotelkamer zou liggen. Dat ze eindelijk van mij zou zijn. En ik vertelde die gemeente. Ik zeg, moet je nou voorstellen dat vlak voordat ik ga trouwen. Net zoals ook wij, vlak voor het moment staan. We zijn verloofd met Jezus Christus en er komt een dag dat die grote bruiloft komt. Ik zeg, moet je nou voorstellen dat ik dan in Rusland met een of andere Olga zou zijn gegaan? Hoe kan ik dan toeleven naar die bruiloftsdag? Hoe kan ik dan genieten van wat voor me ligt? Aan het eind van de dienst kwam er een vrouw naar me toe en die zei, hallo, ik wil me even voorstellen, ik ben Olga. Oeps. Maar waarom zou je, als je de Heere hebt, dat is de lijn van Psalm 16, waarom zou iemand anders aanbidden als je de Heere hebt? Niemand gaat u te boven. U bent mijn Heer, mijn geluk. En dan moet je opletten hoe David zich verheugt op wat hij van de Heer heeft en wat de Heer hem gaat geven. Dan gaat hij verder. Ik prijs de Heer. Heer, mijn enige bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Weet je dat de meeste bijbelwetenschappers ervan uitgaan dat deze psalm door David geschreven is toen hij op de vlucht was voor Saul. Toen hij nog geen centimeter land had. Toen hij nog geen kroon had. En toch kon hij zich al verheugen op wat God hem ging geven. Het enige wat hij had, is hetzelfde als wat wij hebben. Hij had Gods woord en hij had Gods belofte. En God had gezegd, je zult koning zijn. En ondanks dat hij op de vlucht was voor Saul, wist hij, maar God gaat het me geven. En daar kon hij zich al over verheugen. Net zoals wij ons al mogen verheugen op al die goede dingen die Jezus ons gaat geven. Ondanks dat we het nog niet zien. Maar we weten het omdat Hij het heeft gezegd. En Hij heeft het beloofd. Dat is die relatie die David heeft met God. Daarom kon hij zeggen, zelfs op de vlucht voor Saul. Ik heb er zin in. Want ik ga op een dag koning worden. God heeft het gezegd. God heeft gesproken. Ik ben verrukt van het lieflijk deel wat God voor mij heeft uitgemeten. Hoe kan je dat nou zeggen? David, hoe kan je dat nou zeggen als je op de vlucht bent? Hoe kan je dat nou zeggen als er een prijs op je hoofd staat? Als je verraden wordt door de mensen uit je eigen volk? Hoe kan je dat nou zeggen als je van grot naar grot gaat? En we lezen in de andere psalmen dat het soms wat moeilijker was voor David om dit te zeggen, want geloof wordt ook vaak aangevochten. Want je leest in sommige psalmen dat het David te veel werd dat hij op de vlucht was. Te veel was dat er al die vijanden kwamen en al die ongemakken en al die tegenslagen. Maar hoe kan David zo ver van de tabernakel op de vlucht voor Saul spreken over dat hij zich verheugt in wat God hem gaat geven en dat hij geniet van zijn relatie met God. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Nou, voor het woord geweten staat letterlijk, spreekt hij tot mijn nieren. En je nieren, dat is de plek voor de Israëlieten, waarvan ze zeggen, daar zitten je diepste emoties. Daar, die plek die niemand ziet, het diepst verborgen stukje van je ziel, daar ontspringt vreugde. Daar ontspringt boosheid. En daar, in het diepst van zijn wezen, daar waar mensen niet bij kunnen komen, daar ontmoet hij God. Daar sprak God tot hem. En daar verheugt hij zich over. Kun je je voorstellen dat David, ver weg van de tabernakel, ergens in een grot, toch geniet van de aanwezigheid van God. Wauw. Hij spreekt tot mijn nieren. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. En nou komt helemaal een moedige uitspraak van David. Dat je echt denkt, waar haal je het geloof vandaan? Op de vlucht. Een prijs op je hoofd. Je kan elk moment uitgeleverd worden door je eigen volk. En toch zegt hij, dat gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Hoezo gaat het niet gebeuren, David? Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. Nou, een normaal mens zou geen oog dicht doen, toch? Een normaal mens zou de deuren en ramen sluiten, gordijnen dicht, onder de dekens kruipen. En angstig afwachten wat er gaat gebeuren. David niet. Waarom niet? Omdat de Heer tot zijn nieren spreekt. Omdat de Heer met hem is. En omdat hij Gods belofte heeft gekregen en Gods aanwezigheid ervaart, zelfs daar in die grot, weet hij, Saul kan wel achter me aan zitten, maar het gaat niet gebeuren. Want God heeft beloofd dat ik op een dag koning zal zijn. Was het geloof van David? Wauw. Maar nou komt het allermooiste van vanmorgen. Nou komt het goede nieuws van het evangelie. Want toen Petrus op die eerste Pinksterdag, nog voordat de opwekkingsband bestond, toen Petrus die eerste preek hield voor een mensenmassa en mocht vertellen over Jezus, toen begon hij met deze psalm, psalm 16. En toen zei hij, Nadat hij deze tekst had geciteerd. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Hij zei, nou, volgens mij weten we allemaal dat het graf van David gewoon hier in Jeruzalem is. Dus deze tekst gaat over meer dan David. David heeft, toen hij deze woorden opschreef, iets over iemand opgeschreven door de Heilige Geest, die dit pas echt zou kunnen zeggen. En dat is hij die de zoon van David wordt genoemd. Jezus Christus. Alleen hij kan zeggen, u levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg van het leven. Wie is er uit het dodenrijk omhoog getrokken? Wie wist, ondanks dat hij aan een kruis hing, dat Gods belofte ja en amen waren en dat hij zou overwinnen? En dat zijn vader hem niet in het graf zou laten, maar dat hij zou opstaan. En dat hij terug zou gaan naar zijn vader. En daar zou hij zitten met overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Jezus wist, ik ga terug naar die plek bij de vader waar vreugde is. Waar leven is, waar kracht is, waar zijn nabijheid is. Zelfs aan het kruis wist hij dat. Maar nu komt het allermooiste. De beste wijn is voor het laatst bewaard. Want David was op de vlucht voor zijn tegenstanders. En kon dit over God zeggen. Geweldig. David werd verraden door zijn eigen volk en ging op de vlucht. Maar Jezus niet. Jezus kwam in de handen van zijn vijanden. Jezus liet zich overleveren. In de handen van degene die hem haten. En dan vraag je af waarom? Waarom? En als je daarbij stilstaat, daar heb je een hele eeuwigheid voor nodig om dat te bevatten. Ik bevat het nog steeds niet. Hebreeën 12. Gaat over de motivatie van Jezus om aan het kruis te gaan. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, net zoals David zich verheugde over het lieflijke land wat voor hem was toebedeeld, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. In wie is Psalm 16 in vervulling gegaan? In Jezus Christus. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Een lieflijke plek aan uw zijde. Dat is Jezus die bij zijn vader zit. Maar het meest bizar is, David verheugde zich erop dat hij op een dag koning zou worden. David verheugde zich erop dat hij het land zou krijgen. Maar waar verheugde Jezus zich op? Waar keek hij zo naar uit? Wat deed zijn hart zo vurig branden dat hij de kosten berekende en bedacht, het kost mij vernederd worden, bespot worden, geslagen worden, een doornen kroon opgezet krijgen, in het gezicht gespuugd worden, mijn kleren gestript worden en dan vervolgens naakt uitgelachen worden en een doodstrijd voeren terwijl mijn vader me in de steek laat? Wow. Maar als ik dat doe, dan kan ik op die plek waar ik vandaan kom, waar vreugde is, waar volheid van leven is, waar ik bij mijn vader ben, dan kan ik naast mij Timon hebben, Calino hebben en Nora hebben en Johan hebben. En daarom is het me die prijs waard. Daarom ga ik. En zoals David zich in die grot kon verlekkeren en kon verheugen op die belofte dat hij ooit koning zou worden, omdat God het had gezegd, zo kon Jezus naar het kruis gaan en die pijn en die spot dragen, omdat hij zich verheugde dat jij en ik naast hem zouden zitten op die lieflijke plek aan uw zijde. Dat Jezus die een troon heeft naast de Vader, als het ware en nog een troon heeft waar jij en ik mogen zitten en daar gewoon mogen genieten van elkaar en elkaars hand mogen vasthouden. De bruidegom en de bruid. Ik vind het onvoorstelbaar. Denk je niet, soms had dan iemand anders gekozen. Wat moet u met mij? Wat een genade. Wat een onverdiende gunst. Wat een liefde. Dat u dat hebt overgehad voor mij. Ik kan er mijn verstand niet bij. Het is te overweldigend om te bevatten. Het enige wat we kunnen doen als we zoiets horen. Is zeggen, oh, dank u wel. Wauw. Dank u wel. Dank u wel. Wat houdt u veel van mij? Ik kan het nog steeds niet bevatten. Maar ik hou ook van u. En daarom wil ik geen andere goden. Daarom wil ik niets en niemand anders. Want als er iemand is die zoveel van me houdt, dan is hij de moeite waard om een leven voor te geven. En dat is wat aanbidding is. Dat je geniet van elkaar. Hij geniet van ons, wij genieten van hem. Waarom? Omdat hij goed is, omdat hij geweldig is, omdat hij zo liefdevol is. En zo dichtbij gekomen is. Als ik weer even terugga naar die tijd dat ik verloofd was. Elke keer als ik dan bij Jessica over de vloer kwam. Meestal kwamen we bij haar, dan was het wat opgeruimder. Dan was het gewoon fijn om bij elkaar te zijn. Je hoefde soms helemaal niks te zeggen. Het was gewoon fijn. Je wilde gewoon dat die ander erbij is. Je wilde gewoon je leven delen. Je wilde je hart delen. Je wilde vertellen wat er die dag gebeurd was. Je miste elkaar. Je verlangde naar elkaar. En elke keer als je dan weer naar huis ging, dan werd dat verlangen weer groter. En dacht je, op een dag zijn we voor altijd bij elkaar. Zo verlangt God naar ons. Zo verlangt Jezus naar jou. En zo wil hij dat je ook naar hem gaat verlangen. Dat je elke keer als we weer hem aanbidden, dat je denkt, oh ja, ik was weer helemaal vergeten hoe goed u bent. En hoe geweldig het is om in uw aanwezigheid te zijn. En elke keer als je zijn woord hoort, dat je denkt, oh dank u Vader, oh u bent zo de moeite waard. En dat je dan elke keer weer merkt, als je weer naar huis gaat. En je soms eenzaam voelt. En struggelt met het leven. Dat verlangen weer aangewakkerd wordt. Dat je denkt, maar op een dag heb ik mijn bruiloft met de koning der koningen. Op een dag zit ik voor altijd naast zijn zij. Wat een prijs. Wat een koning. En wat een voorrecht dat we hem mogen leren kennen. Ik wil het ministry team vragen om vast achterin te gaan zitten. Ga staan trouwens. En ik wil de band vast uitnodigen. Ik heb een heel eenvoudige vraag vanmorgen. Een woord wat elke keer bij me naar boven kwam, bij de voorbereiding van deze zondag. Onverdeeld hart. Onverdeelde aandacht. Je onverdeelde liefde voor Jezus. Wie verlangt daarnaar? En wie weet van zichzelf, maar dan moet er ook iets in mijn hart gebeuren. Dan moeten er ook wat afgoden. Waar ik mijn geluk en mijn zekerheid en mijn tijd en aandacht aan geef, dan moeten die aan de kant, want ik wil alleen maar Jezus. Ik wil nog in het bijzonder de jonge generatie aanspreken. Je mag zelf bedenken of je daarbij hoort. Maar ik merk bij heel veel jonge mensen dat die in de kerk opgroeien en over Jezus horen en eigenlijk ook de liefde van God ervaren hebben, dat ze toch elke keer twijfelen om dichterbij te komen. Twijfelen om zichzelf helemaal over te geven. Je staat er met één been in en met één been eruit, want je hebt een soort van FOMO, fear of missing out, dat als ik mezelf aan Jezus geef, dan ga ik een heleboel feesten in de wereld missen. Dan ga ik heel veel plezier in de wereld missen. Dus ik geef me er nog niet helemaal aan over. Nou, kan je één ding zeggen? Als je voor Jezus gaat, mis je helemaal niets. Wie heeft zijn leven aan Jezus gegeven en heeft er spijt van trouwens en wil het komen inruilen? En wie heeft zijn leven aan Jezus gegeven en heeft de wereld en al zijn feesten opgegeven en zegt: en ik ben nog steeds dankbaar dat ik dat heb gedaan. Steek je hand even op. Amen. Amen. Weet je wat ik zo mooi vind? Toen Irenaeus, een oude kerkvader, voor de leeuw gegooid zou worden, toen vroegen ze hem, nadat hij zijn hele leven, het was al een man op hoge leeftijd, nadat hij zijn hele leven Jezus had gediend, vroegen ze hem om Jezus af te zweren om zijn leven te redden. Hij snapte helemaal niets van die vraag. En hij zei: hoe kan ik hem, die mij nooit iets verkeerds heeft gedaan en altijd zo goed is geweest voor mij, hoe zou ik hem ooit kunnen afzweren? Hoe zou je je leven niet aan hem geven, hij die zo goed is voor jou en je zoveel te geven heeft? Ik ga een oproep doen. En mijn vraag is gewoon dit. Als je merkt, ik wil een nieuwe stap zetten in toewijding. Ik wil mijn hele hart aan Jezus geven. Niet driekwart, niet de helft. Ik wil mezelf opnieuw volledig overgeven aan hem die mij heeft lief gehad. Want het is altijd zijn genade die ons roept dichter naar de troon van God. Ik wil dichterbij komen vanmorgen. Als je zegt dat geldt voor mij, wil je een moment gaan staan. En je handen openen. Er zijn nog meer mensen voor het ministryteam, want volgens mij moet er meer gebeden worden zometeen. We gaan straks zingen. En in de aanwezigheid komen van onze bruidegom die ons zo lief heeft. We gaan er weer van genieten met elkaar. Maar tijdens het zingen wil ik je ook uitdagen om naar achteren te gaan. Met je hart, wat er ook in zit. En jezelf opnieuw volledig over te geven aan Jezus. Zodat hij jou weer kan zegenen met zijn liefde en met zijn kracht. En met zijn vreugde. Zodat je anders naar huis gaat dan dat je hier gekomen bent. Zullen we een moment met elkaar bidden? Vader, we danken u. We danken u voor de Heer Jezus. We snappen er niks van dat hij zo goed is. En zo liefdevol voor ons. Prijs uw heilige naam. En Vader, we vragen u om op dit moment in ons midden te komen met uw heilige geest. En onze harten te raken. En een vuur in ons hart te ontbranden alleen voor koning Jezus. Onze bruidegom. We willen niemand anders. Niemand gaat u te boven. U bent mijn erfdeel. U bent alles wat ik nodig heb. U bent alles wat ik wil. Ook in de psalmen staat: wie heb ik buiten u in de hemel? Daarom verlang ik ook naar niemand anders op aarde. Heer Jezus, ik vraag u om een vuur in ons hart te ontbranden. Dat brandt van passie voor u. En ik bid ook voor moed. En de kracht van de Heilige Geest. Om ook de daad bij het woord te voegen. Zodat we ons kwetsbaar open kunnen stellen. En kunnen ontvangen alles wat u ons in aanbidding en door gebed wil gaan geven deze morgen. Heilige Geest, doe wat u alleen kan doen. In Jezus' naam. We gaan met elkaar zingen. En ik zou zeggen, Als jij gebed wil ontvangen, dan moet je nu als eerste gaan, want straks staat er een rij. Maar kom met honger en kom met verlangen en maak van de gelegenheid gebruik. Amen. We gaan God aanbidden.